Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Katwijk aan Zee. Voorganger vanmiddag is onze dominee A.J.T. Ruys. We willen beginnen met het zingen uit Psalm 65, vers 1. Daarna Psalm 5, vers 2. Ogenblik. Bij de collectezang zingen we uit Psalm 139, vers 4 en 14. Bij de tussenzang Psalm 38, vers 9. En de slotzang Psalm 119, vers 3. De schriftlezing is allereerst uit Zacharia 12, vers 10 tot en met hoofdstuk 13, vers 2. En Romeinen 8. Vers 18 tot en met 27. Ik zal nog een keer herhalen. We beginnen met het zingen uit Psalm 65, vers 1. Daarna Psalm 5, vers 2. Bij de collectezang 139, vers 4 tot en met 14. Bij de tussenzang Psalm 38, vers 9. En de slotzang 119, vers 3. Schriftlezing Zacharia 12, vers 10 tot en met hoofdstuk 13, vers 2. En de Romeinen 8, vers 18 tot en met 27. Thema van de prediking, de Heilige Geest en het gebed. Ik wens u alle een gezegende dienst en we hopen op een goede verbinding.
zegen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen gemeente de dienst vervolgen met Psalm 65 en daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En wat er verder volgt in 65, het eerste vers. Doen wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we uit Psalm 5, het tweede vers. Sla iedere zucht, mijn hart ontgleden, opmerkend ga. En daarna komt de schriftlezing tot ons. Vanuit het Oude Testament lezen we Zacharia 12, vers 10. tot en met hoofdstuk 13, vers 2. En vanuit het Nieuwe Testament Romeinen 8, vers 18 tot en met 27. Schriftlezing voor deze middag is dus uit Zacharia 12 vanaf vers 10 tot en met hoofdstuk 13, het tweede vers. En daarna Romeinen 8, vers 18 tot en met 27, na de geloofsbelijdenis en Psalm 5, vers 2. En ieder van u spreken in zijn hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen uit Gods heilig woord allereerst Zacharia 12 vanaf het tiende vers. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis van David bijzonder, en hun lieder vrouwen bijzonder. En het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simei bijzonder, en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hun lieder vrouwen bijzonder. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Tot zover de eerste schriftlezing en daarna lezen wij Romeinen 8 vers 18 tot en met 27. Romeinen 8 vanaf het 18e vers. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid en der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen op deze middag van Eerste Pinksterdag stilstaan bij met name het 26e vers. En wellicht dat we nog even aandacht kunnen besteden aan het 27e vers. Die twee versen lezen we ook als onze tekst. Romeinen 8, vers 26 en 27, daar luidt Gods woord en de tekst. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening des geestes is, dewijl hij, dat is de geest, naar God voor de heiligen bidt. Tot zover. Wij willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, geef ons een hart dat vervuld is met eerbied en diep ontzag voor uw heilige majesteit, als we aan de middag van deze dag in het gebed naderen tot u. Bidden is op audiëntie gaan in het hemelhof. En wie van ons kan daar in eigen verdiensten of waardigheid voor u verschijnen? Ons past de belijdenis van de psalmdichter. Zo gij in het recht wil treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? En Heere, geeft u ons dat wij in die belijdenis mogen buigen voor u. Dat wij het niet verdiend hebben, niet waardig zijn om te naderen tot u. En toch, toen de dichter zo bad, zo voor u neerboog, kon hij het niet laten om gedreven door de geest der genade en der gebeden daaraan toe te voegen. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En zou u vanmiddag dat ook in onze harten willen werken door uw geest. Dat wij eerlijk gemaakt worden voor u en onze zonde en schuld voor u belijden. Maar dat wij ook niet kunnen laten om te bidden om uw genade en uw ontferming. En als u echt gaat werken in het hart van een oudere of van een jongere, en u brengt de schuld thuis en het is het werk van uw geest, dan is een van de kenmerken toch dat zo iemand niet meer kan laten om hand en oog op te heffen naar omhoog. Heer, u kent degene die zo vanmiddag in de kerk zijn, een gebed in het hart, waar ze misschien wel geen stuiver voor kunnen geven. Omdat ze er helemaal niet meer een gebed in herkennen. Alleen nog maar een schreeuw om genade, een zucht om ontfermen. En Heere, zou u ons willen geven dat we dan vanmiddag licht vanuit uw woord over ons hart, over onze geestelijke toestand mogen ontvangen. U kent ook degene die na ontvangen genade zo met Paulus moeten instemmen. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Wat ligt er in het leven van degene die u mogen kennen en vrezen? Ook veel zonde in de binnenkamer. Veel onmogelijkheid en veel dwaasheid. Het is zo'n goede plek als ze hun hart mogen uitstorten. Maar het is tegelijkertijd ook een plek die getuigt van hun eigen gebedsarmoede. En heren, die armoede moeten we ook vanmiddag in het gebed voor uw aangezicht belijden. Wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar wil u dan zelf komen met de geest van Pinksteren. En wil u mede te hulp komen. En de grote voorbidder en voorspreker zijn, zoals we het vanmiddag ook vanuit de tekst hopen te leren. Heere, laat dit diepe en rijke woord mogen opengaan voor ons. Als we nog geen plaats ontvingen op de leerschool van het gebed, geeft u ons dan dat we heilig jaloers en verlangend mogen zijn om door u geleerd en bekeerd te worden. En als we wel een plaats op de school van het gebed ontvingen, laat er dan ook onderwijs voor ons bij mogen zijn. Wil u ons zelf door uw geest brengen bij de diepe woorden van de tekst. Help ons bij het luisteren. Wat we u vanmorgen vroegen, vragen we u vanmiddag niet minder. Namelijk of u onze gedachten gevangen wil leiden onder de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. We kunnen zoveel kanten op dwalen met onze gedachten. Er kunnen zoveel zorgen zijn. Zoveel dingen die ons te neerdrukken. Raadsels en vraagtekens in ons jongere of oudere leven. Maar Heere, vergun het ons dat we ermee voor uw aangezicht mogen komen. Om te leren dat u nog steeds bent wat de psalmdichter mocht belijden. O hoorder der gebeden, gij hoort hen die uw heil verwachten, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u trainen. En daar bidden we u ook om, Heere, wil u geven dat jongeren en ouderen, kinderen en mensen van middelbare leeftijd mogen treden tot de troon der genade. Met de armoede van hun eigen nood en schuld en onmogelijkheid en wat er niet zijn kan. Maar ook schenkt u zelf verwachting van u. Wij bidden of u ons zo nabij en goed wil zijn, ook onder de prediking. Sterk en help allen die u geroepen hebt om uw woord uit te dragen. Wil u ze zelf leiden en bedienen en bedouwen met uw geest. We vragen van u of u met onze jonge mensen wil zijn in de periode van examens. Helpt u ze, geef ze kracht en wijsheid. Maar geeft u aan onze jongeren boven alles om u en uw koninkrijk allereerst te zoeken. En uw gerechtigheid. En dat ze het mogen ondervinden, dat al deze dingen hun zullen worden toegeworpen, juist in die weg. We bidden, Heere, of u gedenken wil aan de kruisdragers onder ons. Ze zijn er, die psychische moeite en zorgen met zich meedragen. Lichamelijke zorgen. Wil u herstel geven, ook na een ingreep of een operatie. We bidden, geef ons onze weg op u de Heere te wentelen. Troost u in het verdriet en in het gemis dat gevoeld kan worden. Wilt u nabij zijn als in de levensavond onze krachten en gedachten minder kunnen worden? We bidden u op deze Pinksterdag bijzonder om een zegen over het zendingswerk. U hebt uw discipelen uitgezonden om uit te gaan tot de einde der aarde. En Heere, willen uw dienaren over het rond van de aarde gebruiken tot vermeerdering van uw koninkrijk. Neem u zelf de prediking in uw gezegende handen. Gedenk, Heere, ook aan ons land en volk, zo diep in verval. En het past ons om ons in verootmoediging neer te buigen en ons niet boven anderen te stellen. Daar is ook geen reden toe. Maar Heere, geef nog een bekering, een teruggebracht worden bij uw woord, onder het beslag van uw woord, onder de bekerende werking van uw geest. We bidden, wilt u uw kerk gedenken, uw levende kerk. Ze kan vaak zo ver van haar plaats zijn, en dan is het nodig dat u ze zelf opzoekt en terugbrengt. Wil u dat doen, Heere? Wil u geven dat daar waar uw volk en het geestelijke leven dat u in hun harten gewerkt hebt soms zo dof geworden kan zijn, er een nieuwe glans op gelegd mag worden door uzelf? Niet opdat mensen in de hoogte gaan, want uw kinderen hebben het nodig om de kleinste en de grootste van de zondaren te worden. Niet als een lippenbelijdenis, maar opdat we er echt iets van mogen beleven. Maar Heere, geeft u wel dat er glans van mag afgaan, opdat jongeren en ouderen een verlangen ontvangen om u de Heere te vrezen en te dienen. Wilt u zo aan ons alle gedenken, Heere? Gedenk ook degene die thuis moeten meeluisteren, wil u ze opzoeken in de woningen, betonen dat u niet aan een plaats gebonden bent. Gedenk ons land en volk, onze overheid en ons vorstenhuis. Hoor ons in de gebeden die we in onze schamele bewoordingen en met onze zo vaak biddeloze harten tot u zoeken op te zenden. Het kan alleen maar wanneer u, gezegende Heer Jezus Christus, die gebeden in uw doorboorde middelaarshanden neemt, ze reinigt en ze zuivert. En wanneer u ze zo brengt voor het aangezicht van uw Vader, en daarom bidden we u al deze dingen in de naam van de grote voorbiddende hoge priester, die altijd gehoord wordt om Christus wil. Amen. Wij willen, gemeente, eerst nog zingen van Psalm 139 en daarvan het 4e en het 14e vers. 139 vers 4. Waar zou ik uw geest ontvlieden? Waar zou me, o Heere, uw ogen niet zien? En het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de kerk en voor de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen Psalm 139, 4 en 14. Hebt u, geliefde gemeente, een binnenkamer? Hebt u een plaats waar uw hart voor de Heere uitstort? Jongeren, kinderen, heb jij zo'n plaats waar een ander je niet hoeft te horen, maar waar je al je noden en je zorgen voor de Heere bekend maakt? Hebben wij een binnenkamer? Ik las in de achterliggende week bij een van de Engelse schrijvers, velen. Het was een dominee uit de 19e eeuw, dus dat is een andere tijd dan de onze. Maar velen, zegt hij in zijn tijd, zijn als kind wel begonnen met te bidden. Ze hebben het geleerd. Ze hebben het een poosje gedaan. En op zeker moment is het verflauwd. En het is er niet meer. Als dat vanmiddag zo is en de preek gaat over het gebed, dan is de eerste nodiging die vanmiddag in de preek uitgaat wel, dat de Heere nog steeds een bidder, ook met gebedsschuld en gebedsverzuim, aan zijn troon wil hebben. Dan is het zo nodig om die plaats waar je misschien jaren geleden wel voor het laatst echt neerknielde om je persoonlijke gebed te doen, toch op te zoeken. Met belijdenis, Heere, wat heb ik die plaats lang leeggelaten. En toch, ik heb gehoord dat ik er nog komen mag. Dat ik nog aan de troon van uw genade een plaats mag zoeken. Wat is het nodig? Een binnenkamer. En dan nog een tweede vraag. Kunt u bidden? Kun jij bidden? Er zijn mensen hier in de kerk vanmiddag die hebben een bepaald gebedsleven. Maar aan hen bijzonder zou ik het willen vragen. Kunt u eigenlijk echt bidden? Als u nou zou zeggen ja, of als jij zou zeggen ja, dan zou het wel eens kunnen dat er in de tekst van vanmiddag niet zo heel veel boodschap ligt. Want de tekst van vanmiddag is juist een woord voor mensen die met de apostel Paulus moeten instemmen en moeten zeggen: wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar als dat nu juist de klacht is van je hart, dan geven de Heere vanmiddag dat je er niet alleen herkenning bij zal hebben, maar dat u er ook, of dat jij er ook onderwijs en troost uit mag ontvangen, wat Paulus hier in deze woorden schrijft. Het gaat vanmiddag over de Heilige Geest en het gebed. Dat is het thema voor de preek. De Heilige Geest en het gebed. We letten op drie dingen. Allereerst op gebedsnood. Dat is het midden van vers 26. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Gebedsnood. In de tweede plaats letten we op gebedshulp. Vooral het begin van vers 26. En desgelijks komt ook de Geest, de Heilige Geest, onze zwakheden mede te hulp. En het slot van vers 26, de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En als we daar nog aan toe zouden komen, kan het nog even gaan over gebedsverhoring, dat is vers 27. En die de harten doorzoekt, dat is God, weet welke de mening des Geestes is, terwijl Hij naar God voor de Heilige bidt. Dus we staan stil bij drie dingen: gebedsnood, gebedshulp en gebedsverhoring. De tekst van deze middag, gemeente, is afkomstig uit een van de belangrijkste Bijbelboeken, Romeinenbrief. Moeilijke brief als u hem leest en tegelijkertijd een zo belangrijke brief. Dat heeft ook te maken met de reden waarom de apostel Paulus, geleid door de Heilige Geest, deze brief geschreven heeft. Hij heeft deze brief namelijk geschreven aan de gemeente in Rome, vandaar Romeinen, op een moment dat hij zelf nog nooit in Rome was geweest. En wat Paulus wil duidelijk maken aan de gemeente te Rome is, wat zijn evangelie, wat zijn boodschap is. Dus als u een kernachtige samenvatting wil hebben van wat de prediking van de apostel Paulus was, dan zou u de Romeinenbrief moeten lezen. Het is een brief die in de loop van de eeuwen voor verschillende tot grote zegen is geweest. Augustinus is bekeerd onder een woord uit de Romeinenbrief. Luther is tot ruimte gekomen toen het woord van Romeinen 1 met kracht tot hem ging spreken. Kolbrugge heeft geestelijke zegen en vrijheid mogen ontvangen vanuit het woord van de Romeinenbrief. En er zouden allerlei andere voorbeelden aan toe te voegen zijn. Een belangrijke brief. Hoe is die brief opgebouwd? Ik zeg daar heel kort iets over. Zeker van belang voor mensen die toch eens in die brief willen gaan lezen. Maar in de eerste drie hoofdstukken, daar moeten we ook mee beginnen, gaat het over de belangrijke vraag, hoe worden zondaren met God verzoend? Hoe worden vijanden en goddelozen in zichzelf met God verzoend? Dan laat de apostel Paulus zien hoe erg het is met ons mensen. Dat gaat hij helemaal uiteenzetten. Niet alleen met een heidensmens, Romeinen 1, maar ook met een godsdienstig mens, Romeinen 2. En dan gaat hij laten zien hoe de Heere nu voor zulke mensen een weg heeft aangewezen in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hoe zondaren als goddelozen in zichzelf met God verzoend kunnen worden door het bloed van het lam. Dat is hoofdstuk 1 tot en met 3. En dan, vanaf hoofdstuk 4 tot, en verder ga ik even niet in de behandeling van deze brief, maar vanaf hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 8, ons teksthoofdstuk, gaat het dan over de vraag hoe een zondaar vanuit Christus zal leven. Wat het leven van een echte christen in de diepe zin van het woord is. Dat is een leven van het geloof op de belofte, Romeinen 4. Dat is een leven van vrede met God, Romeinen 5. Dat is een leven van sterven met Christus en opstaan met Christus, opgewekt worden, Romeinen 6. Dat is, en dan kom ik steeds dichter bij ons teksthoofdstuk, dat is ook een leven van aanhoudende strijd. Dat is Romeinen 7. In Romeinen 7 tekent de apostel Paulus eigenlijk het leven van een kind van God, een christen. In de geestelijke strijd. En in die strijd is het zo dat het kwade wat hij niet wil, hij toch doet. En het goede dat hij wil, dat doet hij niet. En is dat dan iets wat zo'n kind van God maar, ja, als iets vanzelfsprekends aanneemt, zo is dat nu eenmaal, een leven waarin het kwade wat ik niet wil soms toch gedaan wordt. Nee, dat geeft juist een klacht, dat geeft een strijd. Daarom hoort u het Paulus uitroepen in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Daar hebt u een christen in de strijd. Die zal dus nooit, als die op zijn plaats is, goedkoop zeggen, nou ja, ik ben voor een deel geest en voor een deel vlees. En het vlees dat zondigt nog zo graag. En zo moet je het dan maar zien dat er ook nog zonde is in mijn leven. Nee, er is in het leven en in het hart van zo iemand een strijd op leven en dood tussen datgene wat de Heere in het hart heeft gewerkt en gelegd en datgene wat er nog overgebleven is van de oude mens van de zonde. Een gedurige strijd. Romeinen 7 is wel eens getypeerd als het leven. En dan het leven in de zin van de praktijk van het christenleven in al zijn strijd, in al zijn tegenheden. Romeinen 7 is het leven en Romeinen 8, dan zijn we bij het teksthoofdstuk, dat is de kracht. Romeinen 7 tekent een christen in de strijd, naar het leven dus, met die klacht waarbij een christen ook uitroept, ik dank God door Christus Jezus. Maar in Romeinen 8 wordt dan getekend wat de kracht is van het christelijke leven. Vandaar dat Paulus dit hoofdstuk begint met die triomfwoorden. Zo is er dan nu geen verdoemenis meer. Nooit meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. En dan zegt Paulus erachter, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Geen verdoemenis meer, geen eeuwige ondergang, geen oordeel meer, maar vrijspraak, dankzij het bloed van de Heer Jezus Christus. Daar gaat Paulus zijn lezers ook mee bemoedigen. En dat gaat hij verder uitwerken in dit machtige en rijke hoofdstuk. Romeinen 8, dat is de kracht. Maar dan midden in dat hoofdstuk, ja, dan komen we toch weer een in zichzelf zo zwak mens tegen. Want dat hebben we gelezen in onze tekst. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort. Daar gaat Paulus, en daar zouden we in onze eerste gedachte nog iets meer over zeggen. Daar gaat Paulus uitleggen wat zijn gebedsnood is. Kort samengevat, wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Paulus, wat bedoel je daarmee? Wat is nu precies je nood in het gebed? Wat bedoel je met die zin, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort? Een paar dingen. Het eerste wat Paulus daarmee bedoelt, dat is, ik zeg het in mijn eigen woorden, Paulus zegt eigenlijk, ik weet soms helemaal niet wat goed voor mij is. Als ik mijn noden en mijn zorgen voor het aangezicht van de Heere ga neerleggen, ik ben erachter gekomen dat ik soms helemaal niet weet wat goed voor mij is. Denkt u maar aan datgene waar Paulus het heel persoonlijk zo moeilijk mee heeft gehad. Hij schrijft daarover in 2 Korinthe 12. Dat gedeelte over die doorn in zijn vlees. Een engel van de Satan die je met vuisten slaat. Paulus heeft, ja, een doorn in zijn vlees ervaren, en we hebben het al vaker tegen elkaar gezegd, wat dat precies is geweest. Een herinnering aan zijn verleden misschien, dat altijd weer terugkwam, de mensen die hij vermoord had. Of is het geweest een lichamelijke ziekte, een oogziekte misschien? Of hevige koortsen, sommige bijbeluitleggers denken daaraan, malaria die telkens terugkeerde op zijn zendingsreizen, het zou kunnen. Of is het geweest zijn eenzaamheid? Of is het geweest, ja, iets anders in zijn leven, maar het heeft God behaagd om dat niet heel concreet te laten opschrijven, maar om het met een beeld aan te duiden, een doorn in zijn vlees. En de kinderen kunnen zich wel een klein beetje voorstellen wat dat dan is, hè? Een doorn als die in je arm of in je hand zit. Je bent bijvoorbeeld in de tuin bezig geweest en je krijgt zo'n doorn in je hand. Nou, iedere beweging doet pijn. Zo heeft Paulus het ondervonden. En toen is Paulus gaan bidden. En wat is hij toen gaan vragen? Ja, wij begrijpen Paulus zo goed, want Paulus is gaan vragen, Heere, wil u die doorn wegnemen? Wil u die doorn uit mijn vlees wegnemen? De Heere deed het niet. Paulus is na zekere tijd gestopt met bidden. Hij heeft gedacht, dit is toch de weg die de Heere gaat, heeft mijn gebed niet verhoord. Maar toen rees de nood opnieuw. Toen is hij weer gaan bidden. Heere, neem die doorn toch weg. Die engel van de Satan die me met vuisten slaat. Ik houd het niet langer uit. Ik kan dat er niet langer bij hebben. Maar de Heere nam de doorn niet weg. ging weer een tijd voorbij. De derde periode in Paulus zijn leven. Weer gaan bidden. Heren, ik heb het u een en andermaal gevraagd. Maar ik vraag het u voor de derde maal. Ik kan niet leven met die doorn. Ik kan niet leven met die engel des Satans die mij slaat met vuisten. Wil u me toch bevrijden? En toen is de Heere gaan spreken. En de Heere nam de doorn niet weg. Maar de Heere heeft gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Denkt u niet dat Paulus aan die gebeurtenissen zou kunnen hebben gedacht als die het hier schrijft? Wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Ik heb zo lang gebeden om iets waarvan ik bevrijd moest worden en het gebeurde niet. We tasten zo vaak in het duister. Dat is iets van de gebedsnood die Paulus bedoeld heeft. Daar hoort nog iets bij en dat is een tweede punt wat ik wil noemen onder die gebedsnood. Dat is dat het ook wel eens zo kan zijn en misschien dat sommigen in de kerk dat ook wel herkennen. Dat je nood door allerlei omstandigheden, psychisch, of omdat de ene slag na de andere slag over je heen komt, zo groot kan zijn. Dat je nood geestelijk ook zo groot kan zijn dat je geen woorden meer vindt. Dat je helemaal geen woorden meer vindt om je gebed onder woorden te brengen. Dat je alleen maar wat zuchten overhoudt of misschien wat verwarde woorden. Alles loopt door elkaar en terwijl u aan het bidden bent en uw hart probeert uit te storten voor de Heere, is het zo dat er ineens weer allerlei andere gedachten en zorgen overheen komen En u wordt er moedeloos onder. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Denk aan Hizkia. Toen die zo ernstig ziek was geworden. En toen die voor zijn waarneming op zijn uiterste lag. En als de Heer hem niet had genezen, dan was het inderdaad zijn sterfbed geworden. Maar dan zegt Hizkia over zijn gebed dat hij kirde als een duif en piepte als een zwaluw. En daarmee bedoelt Hizkia te zeggen, ik kon geen woorden meer vinden. Ik hield alleen maar het piepen van zo'n vogeltje over. Meer was het niet. Dat is ook gebedsnood. Misschien dat u het wel herkent, dat u de woorden zo vaak niet kunt vinden. Dat u de rust in uw geest niet kunt vinden. En dan nog iets. Het kan ook zijn dat er zoveel stormen zijn in je hart. Dat er zoveel gebrek aan eenswillendheid is met de Heere en de weg die Hij gaat. Dat je je handen moet vouwen, maar dat je als je naar je handen kijkt eigenlijk alleen maar twee gebalde vuisten ziet. Heere, moet het nu zo? Dat je niet meer bidden kan voor je waarneming, terwijl er op je hart toch iets blijft schreeuwen en blijft zuchten. Dat is ook iets van gebedsnood. Dan nog iets wat ik even noemen wil. Dat is dat het soms ook in het leven van iemand die de Heere kennen en vrezen mag. Soms zo koud kan worden van binnen. Dat het in je hart zo kan zijn dat er als het ware een ijskorst omheen ligt. Dat je helemaal nergens meer bij kan. Vroeger zulke andere tijden gehad misschien. Maar alles zo gevoelloos en zo koud en zo bevroren om het zo te zeggen. En dat koude hart dat kan niet meer bidden. En je denkt misschien met heimwee en een soort heilige jaloezie wel eens terug aan tijden in je leven. Dat je zo in alle eenvoud je hart voor de Heere mocht uitstorten. Het is er nu zo ver bij vandaan. En als een mens dan ook nog eigen wegen gaat van zonde, de zonde aan de hand gaat houden, dan wordt het verlangen om te bidden ook steeds minder. dan kan het ook nog eens zo zijn dat de moed om nog te bidden er niet eens meer is. Natuurlijk, als de mensen op je letten, dan doe je wel je handen samen en je ogen dicht. En als je aan tafel moet voorgaan, dan doe je nog wel een gebed voor de vorm. Maar echt je hart voor de Heere uitstorten, zoals het misschien vroeger wel was, dat je het zeggen mocht: Heere, kijkt u er nu eens in. U weet toch wat erin ligt, maar dat is er allemaal niet meer bij en er blijft alleen nog maar een koude, dode vorm over. En dat maakt een mens misschien wel wanhopig en zo moedeloos dat je het zeggen moet: ik geloof dat het ook allemaal nooit iets is geweest. Zo'n biddeloos mens als ik ben, wel, dat mag u allemaal in gedachten zo wat schrijven onder die middelste woorden van onze tekst. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Als het nou zo is, als er misschien wel een jongere of een oudere zegt: dominee, ik kan nog niet eens terugverwijzen naar een tijd in mijn leven dat ik wel echt mijn hart voor de Heere mocht uitstorten. Ik ben voor mijn gevoel altijd een mens zonder gebed geweest. Zo biddeloos in mezelf. Zo zonder gebed betekent dat, biddeloos. Voor de kinderen ook even. Biddeloos betekent dus zonder gebed. Maar als je nu zo op je eigen hart moet neerzien, dat je het zegt: Heere, wie ben ik toch? Wat heb u dan nodig? Wat heb u nodig? Als u hier vanmiddag zou zitten met gebedsnood, van welk karakter het ook is, van welke aard het ook is, in wat voor stukje van de dingen die ik zojuist noemde u zichzelf of jij jezelf ook herkent, wat heb je dan nodig? Dan heb je nodig, mag ik het kort zo zeggen, de geest van Pinksteren. Dan heb je nodig de geest der genade en der gebeden. Dan hebben we nodig die geest die een zondaar echt kan leren bidden. Dan hebben we nodig die Heilige Geest van wie Paulus het zegt in onze tekst. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want daar schrijft Paulus dus over en we zijn bij onze tweede gedachte. Hij schrijft erover dat er in die nood een hulp is met een hoofdletter. De Heilige Geest. De Heilige Geest van wie de apostel zegt dat hij in zwakheden mede te hulp kan komen. Daar gaan we over nadenken in onze tweede gedachte. Ik zet eerst een streepje onder dat woord mede te hulp komen. In onze taal zijn dat een paar woorden, mede te hulp komen. In het Grieks is dat één woord. Het woord wat ook gebruikt wordt in de geschiedenis van Martha en Maria. Die geschiedenis die kennen we allemaal wel. De Heer Jezus is met zijn discipelen gekomen in het huis van Martha en Maria. En Martha is, zo lezen we, druk bezig met veel dienen. En terwijl zij druk bezig is om een maaltijd te bereiden, dat kwam aanvankelijk voort vanuit de liefde in haar hart tot de Heer Jezus. Maar terwijl zij druk bezig is met dienen vanuit de liefde, ziet ze dat haar zus aan de voeten van de Heer Jezus is gaan zitten om daar te luisteren. En als ze dat ziet, dan wordt dat dienen wat ze eerst uit liefde deed een plicht. Dan wordt dat dienen een moeten. Dan gaat ze zich hoe langer hoe meer ergeren en dan vraagt Martha op zeker moment, ze valt uit en ze zegt: meester, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpen. En over dat laatste woordje gaat het even. Dan staat er in het Grieks hetzelfde woord als onze tekst. Zeg haar dan dat zij mij mede te hulp zal komen. Dat staat er letterlijk. En wat bedoelde Martha daarmee? Ze bedoelde daarmee, zeg dan dat Maria teruggaat, wij zouden zeggen, naar de keuken, om die maaltijd te bereiden, om het eten in de gaten te houden, om de tafel te dekken, om het werk samen met mij te doen. En dan ben ik eigenlijk bij nog een tweede ding wat ik wil zeggen over dat woord te hulp komen. Te hulp komen, dat wil dus zeggen dat de Heilige Geest, met diepe eerbied gesproken, een bidder gaat helpen in het gebed, als hij het zelf niet kan. Zoals Maria Martha moest gaan helpen als het aan Martha had gelegen. Zo de Heilige Geest, degene die wil helpen mensen die vanuit zichzelf om wat voor reden dan ook niet kunnen bidden. Maar tweede wat ik dan wilde zeggen over dat woord te hulp komen. U kunt dat ook lezen in de kanttekeningen. Maar er staat in de oorspronkelijke taal een prachtig woord. Een woord wat een heel beeld oproept. Voor dat mede te hulp komen. Daar staat een woord wat letterlijk betekent van de andere kant de schouders eronder zetten. U moet denken aan iemand die een hele zware last op zijn schouders heeft. En die heeft hij geprobeerd te dragen. En het is verschillende keren gebeurd dat hij bijna in elkaar zakte. En hij heeft zich geprobeerd te vermannen met die zware last en hij is toch weer overeind gekomen. En op zeker moment gaat het niet meer. Die zware last wordt te zwaar. En stelt u zich nu voor, dat is het woord wat in onze tekst gebruikt wordt, dat er nu een andere hele sterke man die lastdrager gaat helpen door met zijn rug tegen zijn rug aan te gaan staan. En door zijn schouders, zijn sterke schouders, onder die last te zetten. Om die last samen te gaan dragen. Dat is de betekenis van het woord in de grondtaal. U moet het maar nog eens nalezen in de kanttekeningen. Die leggen het op dezelfde manier uit. Dat is, gemeente, toch eigenlijk te groot om te geloven, of niet? Dat de Heilige Geest, en nu onderstreep ik maar even dat woord heilige, die volkomen heilige en reine Geest van God, dat hij zondaren wil opzoeken als ze dreigen te bezwijken onder hun last en als ze die last in eigen kracht niet kunnen dragen. En als ze in hun gebeden zoveel onmogelijkheden tegenkomen. Als ze niet weten wat ze bidden moeten. Als ze niet weten hoe ze bidden moeten. Als ze geen gebed meer overhouden, geen woorden meer overhouden. Maar dat de Heilige Geest, en ik zeg het met grote eerbied, want God is een geest. Maar dat het beeld is dat hij als het ware in het beeld zijn schouders wil gaan zetten tegen de zwakke schouders van zo'n bestreden bidder in de binnenkamer. En dat hij de last wil gaan dragen. Dat hij mede te hulp wil komen. Dat schrijft Paulus over de Heilige Geest. Dat is één van de kostbare werkingen van de Geest van Pinkster. Hij doet veel, maar hij doet ook dit. Dat hij een bidder die niet bidden kan, wil opzoeken. En dat hij mede te hulp wil komen en dat hij wil gaan doen. En dan lezen we het slot van vers 26. Dat hij zelf wil bidden voor zondaren met onuitsprekelijke zuchtingen. We gaan eerst zingen en dan gaan we daar nog iets verder over nadenken. Psalm 38, 9e vers. Maar wat klaag ik, Heere der Heren, Mijn begeren is voor u in al mijn leed met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. 38, het 9e vers. Hoe doet de Heilige Geest, vraagt iemand, dat dan? Hoe doet hij dat dan? Te hulp komen, u hebt het gezegd, met een beeld. Maar dat is natuurlijk een beeld, die schouders eronder zetten onder de last, om die last mee te gaan dragen. Maar wat doet de Heilige Geest als hij, zo mogen we het wel zeggen vanuit onze tekst, als hij dus ook een voorbidder is? Opnieuw, dan noem ik maar een paar dingen en eigenlijk vormen ze het antwoord op die verschillende gebedsnoden die er kunnen zijn en die we in onze eerste gedachte wat langs gingen. Stelt u zich nu voor iemand die zo ver afgedwaald is, die de Heere door genade mocht leren kennen en vrezen, maar die zo afgedwaald is, zonde aan de hand gehouden heeft, dat er een tijd komt dat er eigenlijk helemaal geen echt gebed meer overblijft, alleen maar een vorm, dat er niet eens meer een verlangen is om te bidden. Hoe komt de Heilige Geest dan te hulp? Ja, daar moeten we natuurlijk een antwoord voor zoeken in de Bijbel zelf. Ik denk aan David, toen die zo in grote zonde gevallen was. Zijn zonde met Bathseba, zijn zonde van de moord op Uria, 9 maanden lang verborgen hield. Toen heeft David wel gebeden voor de vorm, maar niet meer echt. Dat zegt hij ook in Psalm 32, als hij daarop terugblikt. Dan zegt hij, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. En dan komt het, in mijn brullen de ganse dag. David heeft niet echt meer gebeden, kon niet meer. Hij was niet eerlijk tegenover de Heer en niet eerlijk tegenover de mensen. Voor de vorm, alleen nog maar een uiterlijke vorm overgehouden. David, in die tijd, hoe was het met u? David zegt, ik heb de ganse dag gebruld. Ik heb de ganse dag gekermd als een gewond dier. Het was een vreselijke tijd. Ik had er geen rust, geen vrede voor mijn ziel. Er was iets op de bodem van mijn hart dat bleef geschreven. En dat, gemeente, is al iets van het werk van de Heilige Geest. Als Hij het een zondaar na ontvangen genade niet eens laat zijn met een werf in de zonde. Als er op de bodem van het hart iets blijft liggen dat het daar niet mee eens kan zijn. En dat blijft schreeuwen als een gewond dier. Dat blijft kermen tot de Heere, zonder dat er eigenlijk een echt gebed is. Nou, dat is iets van de Heilige Geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Is dat genoeg? Nee, David moest tot bekering komen. David moest eerlijk gemaakt worden. David moest zijn schuld voor de Heere gaan belijden. En daar heeft de Heilige Geest hem ook gebracht. De Heilige Geest heeft David onder de prediking van Nathan schuldig gesteld en laten buigen. En toen is David het gaan belijden. Ik heb gezondigd. Dat was iets van het werk van de Heilige Geest. Die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En David is gaan bidden om genade en om ontferming. Als u één psalm wilt hebben waar u dat allemaal in kan terugzien, dan moet u psalm 51 lezen. Dat is één langdurige roep om genade en ontferming en genade. Dat was het werk van die geest die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Hoe kwam het dat David zo ging bidden na 9 maanden zwijgen? Ja, op de bodem van zijn hart dus nog wel iets wat riep, maar dat was het dan ook. Hoe kwam het dat David toch eerlijk gemaakt werd en in oprechtheid zijn schuld ging belijden? Dat was vrucht van het werk van deze geest over wie Paulus het schrijft. Want de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dus u moet die uitdrukking aan het slot van vers 26 niet lezen als iets dat de Heilige Geest dat doet zonder een gelovige. Zo zouden we het op de klank af kunnen luisteren. Dat als een mens niet meer bidden kan, dat er dan de Heilige Geest buiten een mens is die voor zo'n mens bidt. Nee, dat wordt hier niet bedoeld. Gods kerk heeft wel in de hemel de Heer Jezus Christus als de grote voorspraak. Die bidt voor zijn kerk. Maar de Heilige Geest, als hij een voorbidder is, dan bidt hij altijd in de gelovigen. Dan gaat zijn gebed door het hart van zo iemand heen. Dan werkt de Heilige Geest dat gebed in je hart. En dan laat hij dat gebed uit het hart opstijgen. Wat voor gebed? Ja, soms ook maar een zucht. Want juist als de nood heel erg groot is in je leven, geestelijk of psychisch, dan kan het zijn dat je maar heel weinig woorden overhoudt. Dan kan het zijn dat je maar een roep overhoudt. Komen we in de Bijbel ook tegen, de Canaanese vrouw. Toen de nood het hoogst werd, toen had ze alleen nog maar die roep: Heere, help mij. Maar het was een gebed wat door de Heilige Geest in haar hart gewerkt was. Het was een gebed wat ook door de hemel verhoord is. Ik heb wel eens gehoord, prachtige uitdrukking, het echte gebed waar het hier over gaat, is ten diepste, dat zeg ik niet om iemand lijdelijk te maken in de kerk, zo moet u het niet aanhoren, maar het echte gebed is eigenlijk een u. Dat komt van boven, dat wordt gelegd in het hart en dat stijgt vanuit het hart weer op omhoog. Dat heeft de vorm van een u. Het is een door de geest gewerkt gebed. Het wordt gelegd, het wordt gewerkt in het hart. Het is soms maar een zucht. Soms maar een zucht. Soms ook echt een onuitsprekelijke zucht. Maar als het nu een zucht is door de geest gewerkt, dan kan een zucht meer zeggen dan 1000 woorden. Wat de Heilige Geest ook doet als de grote voorbidder, zoals we over hem nadenken deze middag, dat is dat hij soms woorden gaat aanreiken om te bidden. We hebben ook met elkaar even nagedacht over het feit dat gebedsnood soms kan zijn dat je de dingen echt niet onder woorden kunt brengen. Dat je geen woorden meer overhoudt, dan blijft er soms een zucht over. Maar op bezoek zeg ik wel eens, en ik denk dat de broeders dat ook wel eens zullen zeggen, als het ons aan woorden ontbreekt, mogen we dat natuurlijk ook zeggen, maar het staat dan in een van de psalmen. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. Er is een God die kan het hart lezen, die kan het hart doorgronden, maar er is ook een God die de psalmen gegeven heeft. En soms kan de Heilige Geest een psalmwoord, een eenvoudig woord uit de Bijbel gaan aanreiken voor in je binnenkamer. Mag je de psalmen gebruiken in je gebed? Jazeker. Mag je woorden uit de Bijbel zelf gebruiken in je gebed? Jazeker. Als de Heere iets graag hoort, dan zijn het zijn eigen woorden. Doe u dat wel eens, gemeente, als je geen woorden kunt vinden om te bidden. Als je misschien wel zo biddeloos bent in jezelf, dat je dan grijpt naar een psalmboek. Op ziekenbezoek heb ik wel eens iemand ontmoet die zei, dominee, het is allemaal zo verward van binnen. En het is lichamelijk zo zwak, ik kan niet eens meer uit mijn Bijbel lezen in het ziekenhuis. Maar die persoon had een psalmboekje bij zich. Die las zomaar een psalm, biddend. De Heilige Geest kan psalmen gebruiken, woorden aanreiken. En wat een zegen als dat je gebed mag worden. Als ze gelegd worden in je hart. En als ze vanuit je hart gaan opstijgen naar omhoog. Daarom geven wij aan de doopouders ook altijd een psalmboekje. Als kerkraad. Dan zijn de kinderen natuurlijk nog veel te jong voor als ze gedoopt worden om dat psalmboekje te gebruiken. Maar de gedachte erachter is, vaders, moeders, dat je je jonge kind psalmen gaat aanleren. Dat moet je echt doen. Er zijn natuurlijk ook liederen. Er zijn prachtige liederen en er zijn liederen, daar kunnen we over discussiëren. En er zijn liederen die zijn onbijbels. Maar van de psalmen hoef je zo'n onderscheid niet te maken. De psalmen zijn allemaal bijbels, daar hoef je nooit over te discussiëren. Dus leer zeker ook die psalmen aan. Als iemand op zijn sterfbed ligt, dan kan het soms nog wel eens zijn dat de psalmen van jongs aan geleerd terugkomen. Dat ze gebed mogen worden van iemand. Als iemand ernstig gaat dementeren. Dan kan het soms zo zijn dat je iemand bezoekt en dat er helemaal geen herkenning is. Maar dat je gaat zitten, dat je een psalm gaat zingen en dat het in één keer openvalt. Dus de Heilige Geest wil zijn woord gebruiken, psalmwoorden gebruiken. Daarvoor is het ook nodig dat wij het woord lezen, biddend lezen, op zoek naar wat is daar nu voor te leren, uit te leren voor mijn gebed, voor mijn binnenkamer. Dat klinkt misschien een klein beetje activistisch, zo bedoel ik het niet. Maar de Heer heeft zijn woord ook echt gegeven. Dat we het daarvoor zullen gebruiken. Dus als u niet bidden kunt, gebruik de psalmen, gebruik het woord van God. Om daarin te zoeken naar gebeden. En wat is het een wonder als je ook ontdekken mag, dat soms een psalmregel precies vertolkt wat er in je hart omgaat. Dat het precies onder woorden brengt hoe het van binnen is. Doet de Heilige Geest nog meer? Ik wil nog één ding noemen. Hij kan dus echt het vuur weer aanwakkeren. Ook van een moedeloze bidder. Laat ik dat ook nog even zeggen. Ook van een moedeloze bidder. Die denkt dat hij niet meer bidden mag. Dat de Heilige Geest je grote gedachten gaat geven van wie de Heere is. Dat hij er echt van gaat overtuigen dat hij een hoorder is van de gebeden. Dat je met het schaamrood op je kaken, om het zo te zeggen, dat is wel een goed teken hoor. Maar als je met een schaamrood op je kaken in je binnenkamer voor de Heere komt en zegt: Heere, ik moet me zo schamen tegenover u. Want schamen tegenover mensen, ja dat kan nog wel, maar schamen tegenover de Heere, dat gaat een mens doen als de Heere een levende werkelijkheid wordt in zijn leven. Maar dat je met het schaamrood op je kaken toch niet meer bij hem weg kan blijven. En dat je het moet zeggen: Heere, nou heb ik het zo verzondigd en ik schaam me zo diep. Maar Heere, wil u toch mijn gebed nog horen? Dat je weer moed mag ontvangen om zijn aangezicht te zoeken in het gebed. Maar ik zou u nog één ander ding noemen. Ik heb dat geloof ik wel eens genoemd. Dat de Heilige Geest ook wel eens een gebed van richting kan veranderen. Dat hoort ook bij wat hier staat. De Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Want toen het over gebedsnood ging, toen begon ik dat onderwerp met te zeggen: soms weet ook een kind van God helemaal niet wat goed voor hem is en wat hij vragen moet. Paulus met die doorn in zijn vlees. En dan kan het ook wel eens zo zijn dat iemand bidt om iets en dat de Heilige Geest dat gebed van richting gaat veranderen. Dat voorbeeld van wijlen dominee F. Bakker. Dat prachtige voorbeeld van die kleine jongen op dat grote binnenvaartschip. Vader, zei hij, mag ik ook even sturen? En vader keek naar zijn kleine jongen en die snapte wel. Die jongen ziet helemaal de gevaren niet van alle klippen waar het schip op kan lopen. En de zandbanken en noem maar op. Maar hij zei: jongen, het is goed. En dat kleine jochie nam dat stuur in zijn handen en die draaide de verkeerde kant op. En wat deed vader? Die legde zijn grote handen, zijn vaderhanden, om de handen van zijn jongen heen en die draaide voorzichtig terug in de goede richting. Tegen de richting in waar zijn jongen naartoe stuurde. Soms doet de Geest der genade en der gebeden ook zo. Als u met bepaalde tijdelijke noden en zorgen voor de Heere komt en u zegt het tegen de Heere: Heere, ik heb dit echt nodig, ik kan er niet zonder. En je stuurt als het ware heel doelbewust naar één bepaalde kant. Zoals Paulus het vroeg met die doorn in zijn vlees. Maar de Geest van de gebeden, dat stuur als het ware de andere kant op ging draaien. En terwijl Paulus vroeg: Heere, neem de doorn maar weg, heeft de Geest gezegd: laat de doorn maar blijven, maar schenk uw genade erbij. En erboven. Want daar is Paulus het beste mee. Dat gemeente hoort allemaal bij dat voorbiddende werk van de Heilige Geest. Wat hebben we hem nodig of niet? Hebt u hem nodig? Als u zoiets gehoord hebt en ik heb maar iets kunnen noemen van de rijkdom van dit kleine onderdeel van zijn werk. De Heilige Geest doet veel meer dan dit. Maar als dit een onderdeel is van zijn werk, als hij zo een voorbidder is, hebt u hem dan nodig vanmiddag? Kunt u nog zonder het gebed, kunt u nog zonder deze Geest die in harten van zondaren wil komen, om ook de grote voorbidden te zijn. En weet u wat het wonder is? Dat het gebed, al is het dan misschien maar een zucht, en daar gaan we een klein beetje mee afronden, maar dat dat gebed dan toch door de Heere verstaan wordt en verhoord wordt. Dat is de grote troost van vers 27. Ik ben daar heel kort over, maar ik wil het nog wel even met u lezen. En die de harten doorzoekt. Daarmee wordt bedoeld de alwetende God. Die God die zoveel verder ziet dan een mens. Die God die zoveel dieper peilt dan wij zelf peilen in ons hart. Hij doorzoekt de harten. Letterlijk staat daar, en dat is ook met eerbied, maar hij doet het werk van een mijnwerker. Die hebben de kinderen misschien wel eens op een plaatje gezien. Helm op, grote mijnwerkerslamp op zijn hoofd. En dan afdalen in de diepte van zo'n mijn en daar gaan zoeken in allemaal donkere hoeken en graven en hakken. Wel zo doorzoekt God de harten, staat er. Dat kan een troost worden voor een mens die zichzelf vanmiddag een raadsel is. Dat kan een troost zijn voor iemand die het met de psalmdichter moet zeggen: Heere, met al mijn zuchten en mijn zorgen ben ik toch voor u niet verborgen. Daar gij alles ziet en weet. Dat kan zo'n troost zijn voor iemand die geen woorden meer vindt om te bidden. Hij die de harten doorzoekt, staat er, weet welke de mening des geestes is. Hij weet wat zijn geest in het hart van een bidder doet. Hij weet hoe daar soms met een enkele zucht, toch een zucht, door Gods geest gewerkt omhoog stijgt. Terwijl hij, dat is de Heilige Geest, naar God voor de heiligen bidt. En naar God betekent volgens de wil van God. Dus er staat in dat 27e vers eigenlijk, als God de Vader vanuit de hemel neerziet en hij ziet daar een arme bidder die helemaal niet bidden kan. Maar de Heilige Geest komt zo'n bidder te hulp. Die gaat in het hart van zo iemand een zucht leggen. Die laat zo'n zucht omhoog stijgen. Soms misschien maar verwarde woorden. Of zoals ik bij een Schotse schrijver las, slecht geschreven en moeilijk te ontcijferen brieven. Dat zijn onze gebeden zo vaak. Maar als God de Vader dan ook het werk ziet van zijn eigen Heilige Geest, die daar in dat hart en vanuit dat hart naar God, naar zijn wil bidt, dan zal dat gebed van Gods geest door het hart van een zondaar heen ook verhoord worden. Misschien wel boven bidden en denken. Misschien wel veel dieper en zelfs anders dan gedacht. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar dat gebed zal verhoord worden. En daarom, gemeente, is iemand die deze geest hebben mag, zelfs in de binnenkamer, niet alleen. En die geest, die wil hij uitstorten op vlees, opdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, ondanks de warmte schonk u het ons dat we in rust mochten luisteren naar uw woord. We bidden, wil u de grote naprediker, de toepasser zijn. Wil u door uw geest werken in onze harten. U weet hoe biddeloos en dor en doods het er soms zijn kan, maar als u komt, dan gaat u een zucht werken omhoog. Heere, wil het doen in onze harten, in de harten van onze jongeren en van onze ouderen. Vergeef het zondige, het gebrekkige, breng ons morgen weer samen, zegen de dienst, zeker dan ook met onze belijdeniskandidaten. Helpt u ze, Heere. Geef ze alles wat nodig is, niet alleen om hun ja-woord uit te spreken. Laten ze het biddend mogen doen, maar ook om op te zien naar omhoog, iedere dag. Hoor ons zo om Christus wil. Amen. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. 119, het derde vers, is onze slotzang. Ontvang, geliefde gemeente, met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.